Zoals ik bij het welkom al noemde, wil ik met u een nieuwe preekserie beginnen. En ik heb die genoemd, God werkt door de moeilijke dingen en omstandigheden heen. En ik wil de komende week, deze zondag en over 2 weken, wil ik met u samen nadenken over het leven van Jozef. En als inleiding op deze serie wil ik eigenlijk het volgende met u delen. In Genesis, in het boek Genesis, lees je in het bijzonder de plaats steeds van de eerstgeboren zoon. Die eerstgeboren zoon was een erfgenaam en was eigenlijk degene die ook het vaderlijke gezag erfde. En in die eerste geboortezegen van Isaac, die hij over zijn zoon Jacob spreekt, in de veronderstelling dat dit zijn eerstgeboren zoon Esau is, spreekt hij over Jacob de volgende zegen uit. Hij zegt, wees heerser over je broers, de zonen van je moeder zullen zich voor je buigen, vervloekt moet zijn wie jou vervloekt en gezegend wie jou zegent. Dat was de zegen die er over die eerstgeborene werd uitgesproken. Die eerstgeborene kwam ook altijd een dubbel erfdeel toe. Hij kreeg het land en de rijkdom van de familie. En toch is het bijzonder dat je steeds leest dat God steeds weer opnieuw, ondanks deze status en deze culturele macht van die eerstgeborene, hij dat omkeert. En hij werkt niet door de status van iemand. Maar vaak verkiest hij de zwakkere, de geschondene, de jongste zoon. Zo is bijvoorbeeld Abel boven Kain gesteld. Zo is Isaac boven Ismaël gesteld. Esau was de eerstgeborene, maar Jacob is boven Esau gesteld. En een groot voorbeeld is bijvoorbeeld dat Aaron is de eerstgeborene in het gezin, maar God werkt door Mozes heen. En een prachtig voorbeeld, steeds sprekend, is dat David, de koning David, die is gesteld boven zijn oudere broers. En in dit geval waar we over zullen nadenken, is het ook zo dat Jozef boven Ruben, de eerstgeborene, en Juda gesteld wordt. En wat mij eigenlijk steeds opvalt, dat zijn allemaal mensen met gebreken. Mensen die moeite kennen in hun leven, die karakterproblemen hebben. Als ik ook valt me eigenlijk op dat bijvoorbeeld Jacob, zijn naam is bedrieger. En hij doet zijn naam, als je het leven van Jacob bestudeert, alle eer aan. David is een moordenaar, een overspeler. Mozes zegt dat hij een spraakgebrek heeft, maar hij is zo diep afgewezen dat er heel veel minderwaardigheidsgevoelens spelen. En zo kun je ook vrouwen noemen waarmee God zijn weg gaat. Ik heb 4 vrouwen die een bijzondere overeenkomst hebben. Het eerste was Tamar. Een vrouw die een list bedenkt en haar schoonvader verleidt. Rachab was een prostituee. Rut, een heidin die veracht was. En Bathsheba, de vrouw van een ander die door koning David gedwongen wordt tot een overspelige affaire. En als je naar deze mensen kijkt, zijn het allemaal randfiguren en in de ogen van mensen sociaal en moreel afgeschreven. Allemaal buitenstanders. Mensen en deze vrouwen die ik betrof, die hebben een overeenkomst, hoe ik al zei. Ze worden allemaal genoemd in het geslachtsregister van Jezus. Dat is heel diep ontroerend. Deze 4 vrouwen die genoemd worden, Tamar, Rachab, Rut en Bathsheba, zijn vrouwen, zijn de voormoeders van de Messias. Via hen kwam de verlossing van de wereld tot stand. En het lijkt erop, en daarom heb ik deze preek ook, deze serie preek ook genoemd, God werkt door moeilijke dingen en omstandigheden heen, omdat het vaak lijkt alsof wij denken dat God, zeg maar, goede mensen en bijzondere mensen uitkiest. Maar het omgekeerde is eigenlijk waar. Hij werkt in zijn soevereiniteit door moeilijke dingen heen en komt zo tot zijn doel. En ik wil met u nadenken aan de hand van deze inleiding over mensen in de Bijbel. En ik begin vanmorgen met Jozef. Met Jozef, ik vind het altijd fijn als er tieners en jonge mensen in de dienst zitten. Jozef, zijn leven of zijn beschrijving begint als hij een tiener is. Dan is hij 17 jaar oud. En als hij een Bijbel bij je heeft, ik wil een paar versen met u lezen. In Genesis 37, dan lees ik met u de versen 1 tot en met 11. En daarna ga ik verder met vers 28, maar dat zal ik nog even noemen dadelijk. De geschiedenis van Jozef die begint als volgt. Jacob woonde in het land waar zijn vader als vreemdeling gewoond had, in het land Kanaan. Dit zijn de afstammelingen van Jacob. Jozef, 17 jaar oud, hoedde gewoonlijk het kleinvee met zijn broers. Hij was een jonge man, met de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader. En Jozef bracht het kwade gerucht over hen aan zijn vader over. Israël had Jozef meer lief dan al zijn andere zonen, want hij was voor hem een zoon van zijn ouderdom. Ook liet hij een veelkleurig gewaad voor hem maken. Toen zijn broers zagen dat hun vader hem meer lief had dan al zijn broers, haatten ze hem en konden niet vriendelijk meer tot hem spreken. Ook had Jozef een droom die hij aan zijn broers vertelde en daarom haatten zij hem nog meer. Hij zei tegen hen, luister toch naar deze droom die ik had gehad heb. Zie, we waren midden op de akker schoven aan het binden. En zie, mijn schoof stond op en bleef ook overeind staan. En zie, jullie schoven kwamen op hem neerheen staan en bogen zich voor mijn schoof neer. Toen zeiden zijn broers tegen hem, wil je dan soms over ons regeren? Wil je dan soms over ons heersen? Daarom haatten zij hem nog meer, vanwege zijn dromen en vanwege zijn woorden. Hij kreeg nog een andere droom en vertelde ook die aan zijn broers. Hij zei, zie, ik heb een droom gehad en zie de zon, de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neer. Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, bestrafte zijn vader hem en zei tegen hem, wat is dat voor een droom die je gehad hebt? Moeten wij namelijk, ik, je moeder en je broers, soms naar je toe komen om ons voor jou ter aarde neer te buigen? Zijn broers waren jaloers op hem, maar zijn vader hield de zaak in gedachten. Dan volgt een gedeelte dat die broers die hoeden dat kleinvee en Israël, Jacob die vraagt aan Jozef, ga eens naar het welzijn van je broers kijken. En dan denkt Jacob, die denkt dat in Sichem is, dat is maar een paar, 2-3 kilometer van de woonplaats af, maar die broers zijn niet in Sichem, ze zijn in Dotham, dat is 30 kilometer. Daar vandaan. En die broers die zien hem komen en dan hebben ze een list. Eerst willen ze hem doodslaan. Dan gooien ze hem in een put. En gelukkig zit er in de put geen water. Dan haalt Juda, die is eigenlijk, of Ruben, de oudste, die wil dat niet, maar die is op een gegeven moment weg. En dan komt er een situatie dat er een groep mensen langskomt, de Midjanieten, kooplieden, die op weg zijn naar Egypte. En dan lees ik verder vanaf vers 28. Toen de Midjanitische kooplieden voorbij kwamen, trokken en tilden zij Jozef uit de put en verkochten zij Jozef voor 20 zilverstukken aan de Islamieten. Die brachten Jozef naar Egypte. Ruben kwam terug bij de put en zie, Jozef was niet in de put. Toen scheurde hij zijn klederen. Hij keerde terug naar zijn broers en zei, de jongen is er niet. En ik, waar moet ik naartoe? Toen namen zij het gewaad van Jozef, slacht en geitenbok en dompelde het gewaad in het bloed. Ze stuurde het veelkleurige gewaad naar hun vader en zeiden, dit hebben we gevonden. Kijk toch eens of dit het gewaad van uw zoon is of niet. Jacob herkende het en zei, het is het gewaad van mijn zoon. Een wild dier heeft hem opgegeten. Jozef is ongetwijfeld verscheurd. Toen scheurde Jacob zijn klederen, deed een rouwgewaad om zijn middel en rouwde vele dagen om zijn zoon. Al zijn zonen en al zijn dochters stonden op om hem te troosten, maar hij weigerde zich te laten troosten en zei, voorzeker, ik zal treurend naar mijn zoon in het graf afdalen. Zo beweende zijn vader hem. De Midjanieten verkochten hem in Egypte aan Potifar, een hoveling van de farao en het hoofd van de lijfwacht. Vader, we willen even nog bidden dat u door deze geschiedenis spreekt tot ons hart, zodat we echt de lessen mogen leren en mogen zien op u, hoe u door deze gebrokenheid, door deze zonde, door alles wat er hier gebeurt, hoe u tot uw doel komt. Ik bid dat we ons mogen openen daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Ik heb me jaren geleden afgevraagd, hoe is het toch mogelijk dat je eerst je broer wilt vermoorden, dat je bij nader inziet dat toch niet doet, hem in de put gooit. Gelukkig zit er geen water in, anders was hij verdronken en dan verkoop je hem als slaaf naar Egypte. Daar laat je het nog niet bij. Zijn unieke mantel drenk je in bloed van een dier. En je vader, waarvan je weet dat hij zielsveel van die jongen houdt, die wordt voorgespiegeld dat zijn lievelingszoon door een wild dier is verscheurd. En ondanks dat hartverscheurende leed, houd je jarenlang je mond. En dat doe je niet alleen, dat doen 10 broers met jou samen. Zonder de waarheid te vertellen. En ik heb me afgevraagd, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou gebeuren? En laten we eens kijken naar de familierelaties. Daar ligt een enorme bron van verdriet. En ik doe dat, ik wil met u kijken naar de familierelaties, omdat soms mensen denken dat uit het gezin waar ze uitkomen, dat ze geen goede basis hebben ontvangen, en dat dat je hele leven doordrenkt en dat je geestelijke groei daardoor belemmerd wordt. Maar het is gewoon om jullie hoop te geven. Om je hoop te geven dat God die basis die hier eigenlijk ligt, dat hij ondanks of misschien wel dankzij deze basis tot zijn doel komt. En zoals ik al zei, dat God werkt door de moeilijke dingen heen. En door een gezin, ook waar je uitkomt, kan God ook doorheen werken. Genesis 37, vers 2 begint als volgt. Dit zijn de afstammelingen van Jacob. Punt. Jozef, 17 jaar oud. Daar ligt eigenlijk al de problematiek meteen op tafel. Het leven van Jacob draaide om Jozef. Ruben was de eerstgeborene, maar Jozef wordt als eerste zoon genoemd en hij is de zoon van zijn geliefde. Het is de zoon van Rachel en Jacob's leven is totaal verweven met Jozef. En Jacob, die had moeten weten dat verkeerd afloopt. In een gezin waar je een kind een voorkeursbehandeling geeft. Als je de een voortrekt voor de ander. Want Jacob ging zelf gebukt onder het feit dat zijn vader een grote voorkeur had voor zijn oudste broer, de eerstgeborene Esau. En om die liefde te winnen en om die erfenis van die eerstgeborene te krijgen, heeft hij eigenlijk samen met zijn moeder Rebecca heeft hij gelogen en bedrogen. En hij doet er alles voor om het eerstgeboorterecht te krijgen. Als vader Isaac, die bijna blind is, niet meer kan zien wie hij zegent, komt Jacob met een list en hij steelt het eerstgeboorterecht van zijn broer Esau. En daarmee valt het hele gezin uit elkaar. Esau, zijn broer, die haat Jacob en Jacob moet vluchten voor zijn leven. En toen Jacob zelf een gezin gesticht had, bracht hij diezelfde pijn, die pijn die hij zelf had gevoeld, die pijn bracht hij zelf in zijn gezin. Die pijn van een voorkeursbehandeling, dat iemand een voorkeursbehandeling krijgt. Hij liet overduidelijk blijken, zoals we hebben gezien, dat hij een voorkeur had voor Jozef met alle gevolgen wat dat had. En wat mij is bijgebleven, en ik wil je zeg maar een voorbeeld noemen, dat je soms vecht tegen dezelfde dingen die je eigenlijk hebt gezien bij je ouders, die niet goed zijn en die wil je niet doen, en toch doe je het. Toch doe je het. Je neemt dat bewust of onbewust. Hoe je vader en moeder hebben gedaan, dat doe je bewust of onbewust, neem je dat over. Dat zijn de goede dingen, maar ook de slechte dingen. En dat heeft enorme gevolgen als je dat in je leven niet herkent, of dat je het wel herkent en het zo sterk is dat je je angst die je dan hebt niet kunt overwinnen, of dat je je status wil beschermen, of noem maar op welke motieven dat je hebt. En ik geef u een heel banaal voorbeeld. Dan kom ik terug op Jacob. Je ziet hier dat hij in hetzelfde gedrag vervalt als zijn vader. Weet je, ik vond het zo banaal, ik heb het nooit vergeten, dit voorbeeld, om mezelf ook te toetsen. En het gaat over Abraham, de opa van Jacob, en de vader van Jacob. Je kunt het thuis lezen, dat zijn in Genesis 12, vers 12 en 13 en Genesis 20, vers 2 tot en met 4. Daar komt Abraham in omstandigheden waarin hij zo zijn leven vreest. In beide gevallen valt het eigenlijk twee mannen op, zowel Farao als ook later een koning van Gera, dat Abraham een hele knappe metgezel heeft. En in beide situaties, zowel bij de farao en later bij de koning van Gera, dan zegt hij, die willen beide Sara tot vrouw nemen. Maar Abraham vreest voor zijn leven, want hij denkt, als ze weten dat zij mijn vrouw is, dan zullen ze me doden om de weg vrij te maken om Sara te nemen als hun eigen echtgenoot. En in beide situaties beslist onze aartsvader Jacob om te zeggen tegen Sara, als ze vragen wie je bent, zeg dan dat je mijn zuster bent. Zeg dan dat je mijn zus bent. Omdat hij bang was dat hij zijn leven zou laten. En dat kun je je voorstellen, dat is een verschrikkelijke vernedering voor Sara geweest. Wat gebeurt er nu later? De zoon van Abraham, Isaac, is met zijn grote liefde Rebecca getrouwd. Hij verblijft ook in Gera. De mannen van die plaats vragen hem naar zijn vrouw. En hij zegt, wat denkt u? Ze is mijn zuster. Hij was bang, staat er, dat hij dacht, ze zullen mij misschien doden om Rebecca. En hij doet hetzelfde als wat zijn vader heeft gedaan. En als je dat terugkijkt, dan veroordeel je datgene wat je vader en moeder en andere voorbeelden die in je leven hebben gedaan, maar de invloed die dat heeft, dan moet je je op toetsen. Dat moet je verwaken. Je moet daarop je laten aanspreken. Zeker in een huwelijk, zoals je dat hier ziet, in een huwelijk en in andere relaties, is het gevaar dat je hetzelfde doet wat je gezien en geleerd hebt, met alle gevolgen van dien. En Jacob toetst niet. Jacob leert niets van de gebroken situatie in zijn eigen gezin en hij komt waaruit hij uitkomt dat hij zelf moet vluchten voor zijn broer. Als hij dan vlucht, komt hij bij zijn oom Laban. En wat zich nu ontwikkelt, wat ik u nu laat zien, dat geeft die inzicht waarom dat die broers tot die enorme, verschrikkelijke daad komt. Jacob ontmoet de dochter van zijn oom, Rachel. Hij wordt smoor verliefd op Rachel. En dan komt dat tot een overeenkomst met Laban. En Jacob, Laban zegt tegen Jacob, je mag Rachel als vrouw krijgen, maar dan moet je 7 jaar moet je werken ervoor. Dat was voor Jacob als voor 1 dag. Dus hij gaat dat doen. Hij werkt 7 jaar lang. En dan, na het 7e jaar, gaat hij naar zijn schoonvader en vraagt de hand van Rachel. Maar Laban heeft nog een 2e dochter, dat is de oudste. Lea. En Lea, daar staat in de, dat is zij met de fletse ogen. Lea is eigenlijk, als je het in de grondtekst zegt, ze kijkt scheel. En Laban, die denkt, die krijg ik aan de straatstenen niet kwijt. Dus wat doet hij? Hij bedenkt een list. En op het moment dat Jacob Hoerdo kan, dat hij denkt dat hij met Rachel in de tent ligt, is dat gesluierde Lea. En 's morgens komt hij tot de ontdekking dat hij de verkeerde heeft in zijn tent gekregen. Dus hij gaat op hoge poten naar zijn schoonvader toe. Wat heeft hij gedaan? En dan zegt die schoonvader, ja, zo doen we dat hier. De oudste, die zal nooit later trouwen als de jongste. Als je nu nog 7 jaar werkt, krijg je ook Rachel. Nou, in principe is het zo dat ze de huwelijkstijd, dat is 1 week lang, moet hij dan wachten en dan krijgt hij Rachel ook als 2e vrouw. En dan moet hij die 7 jaar volmaken met werken. Er ontstaat een enorme concurrentie. Ik heb het dus over het gezin van Jozef. Er ontstaat een enorme concurrentie tussen Lea en Rachel. Rachel die alle liefde krijgt van Jacob. En Lea die met die fletse ogen, die zo scheel kijkt, die loenst, die wordt eigenlijk als tweede rangs gezien. Ze hunkert enorm naar de liefde van Jacob. En dat zie je terug in de namen die ze geeft aan haar zonen. De eerste zoon die geboren wordt, is Ruben. En de naam Ruben betekent, de Heere heeft mijn verdrukking gezien. Lea, die laat in die naam zien, Heer, u heeft me gezegend met een zoon. En u heeft deze verdrukking gezien. Maar Jacob kijk niet naar Lea om. Dan wordt de 2e zoon geboren. Simeon wordt hij genoemd. De Heer heeft gezien dat ik minder geliefd ben, betekent dat. Je moet je voorstellen dat je de kinderen deze namen geeft. Die uitdrukking van die enorme hunkering naar aandacht, naar liefde. En dan niet zo, die wordt totaal niet beantwoord. De 3e wordt geboren, de 3e zoon. Levi, met die diepe hoop en die hunkering, ditmaal zal mijn man zich aan mij hechten. Rachel, die kan maar niet in verwachting raken. En dat maakt haar ontzettend jaloers op haar zus, die wel kinderen baart. En dan manipuleert ze Jacob en eist geef me kinderen en zo niet, dan sterf ik. Wat dan gebeurt is dat Rachel haar slavin Bilha aan haar man Jacob geeft. Zij wordt wel zwanger en baart twee zonen, Dan en Naphtali. Lea baart een vierde zoon. Als ze dan geen kinderen meer kan krijgen, geeft ze de slavin Zilpa aan Jacob. En zij baart ook twee zonen, Gad en Aser. En hoe het in dat gezin gesteld is, is die volgende geschiedenis. De eerstgeborene van Lea is Ruben. Hij vindt liefdesappelen. Ik weet niet wat dat voor appelen zijn. Waarschijnlijk gaan ze ervan uit dat dat de vruchtbaarheid zou bevorderen. En Rachel, die geen kinderen kan krijgen, die zegt aan Lea, geef mij die liefdesappelen die Ruben heeft gevonden. Maar Lea wil het niet. En dan gaat Rachel met haar zus onderhandelen en zegt tegen haar zus, als je mij de liefdesappelen geeft, dan mag Jacob bij jou slapen vannacht. En zo gebeurt het. En Lea wordt weer zwanger van de vijfde zoon Issachar. Uiteindelijk wordt Rachel ook zwanger en ze baart Jozef. En ik snap ontzettend goed bij de laatste zoon die zij baart is Benjamin en daarbij overlijdt ze. Nu snap ik hartstikke goed dat u het helemaal niet hebt kunnen volgen wat er nu gebeurt. Want als je bij dat gezin op bezoek komt en je zegt, je luistert en je ziet en je kijkt, dan zeg je op een gegeven moment, luister Jacob, geef me een pen en papier. Want ik moet even opschrijven wie nu van wie is. En de Bijbel, de Heere God, die gaf ons een rijtje in Genesis 35, want hij snapte dat wij het allemaal niet uit elkaar kunnen houden. En dan zie je in Genesis 35, vers 23 tot 26 staat, de zonen van Lea waren Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar en Zebulon. Ze krijgen ook nog een dochter, Dina. Dan de volgende, de zonen van Rachel zijn Jozef en Benjamin. De zonen van Bilha, dat was de slavin van Rachel, zijn Dan en Naphtali. En dan heb je nog de zonen van Zilpa, dat zijn de slavin van Lea, is Gad en Aser. Dit zijn de stammen van Israël. Daarmee gaat God aan de slag. En in die chaos snakken niet alleen Lea, maar ook die andere zonen van Jacob naar de liefde van hun vader. En die wordt niet beantwoord. En dat maakt die zonen gevoelloos, egoïstisch, met gigagevolgen voor het gezin. Bijvoorbeeld Ruben, de eerstgeborene van Jacob. Hij maakt de ramp in het gezin compleet. Na het overlijden van Rachel, en ik ben blij dat het even blijft staan, na het overlijden van Rachel begint hij een verhouding met Bilha, de slavin van Rachel. En hij slaapt met haar. En Jacob komt dat te weten. Een totale verachting, een totale minachting van Ruben naar zijn vader toe. Het lijkt er wel op alsof hij wraak wil nemen op het gedrag van zijn vader, hoe zijn vader zich gedraagt naar zijn moeder toe en hoe hij zich gedraagt naar hem toe. Ze snakken naar liefde die ze niet krijgen. En dat heeft natuurlijk het hele gezag van Jacob ondermijnd. En hoe diep dat Jacob raakt, wat hier gebeurt, dat Ruben slaapt met een van zijn bijvrouwen, dat blijkt op het sterfbed. Hij spreekt aan Ruben toe en ontneemt hem het eerstgeboorterecht. En als ik nu met u nadenk over het bijzondere hoe God werkt door hele verdrietige, hele zondige en gebroken situaties heen en toch tot zijn doel komt, dan heb ik u hier geschilderd, zoals ik al zei, dat dit de 12 stammen van Israël zijn, waar later God een volk verkiest en daaruit komt voort de Messias. En in deze situatie gebeurt nu het volgende. Je snapt de hele achtergrond. Dat was de hele achtergrond. Zodat je begrijpt, ik heb me toen afgevraagd, hoe is het nu mogelijk dat mensen tot zo'n daad komen? Hoe is het nu mogelijk dat je ziet dat je vader in dat rouwproces gewoon er niet doorheen komt? Dat hij zegt van, ik neem dit mee in mijn graf. En je houdt je mond. Je zegt gewoon niks. En dan met 10. En in deze situatie gebeurt dan het volgende, Genesis 37, vers 2 tot en met 4. Laat maar zien. En Jozef bracht het kwade gerucht over hen aan zijn vader over. Israël had Jozef meer lief dan zijn andere zonen, want hij was voor hem een zoon van zijn ouderdom. Ook liet hij een veelkleurig gewaad voor hem maken. Toen zijn broers zagen dat hun vader hem meer lief had als al zijn broers, haatten ze hem en konden niet meer vriendelijk tot hem spreken. En dan volgen een enorme ontberingen bij Jozef. En voordat ik daar even kort op inga, wil ik een tekst laten zien waar eigenlijk alles op gebouwd is. En dat is in Psalm 105, vers 19. Daar staat over Jozef gesproken, men drukte zijn voeten in de stok, zijn persoon kwam in de ijzers. En dan staat er tot de tijd toe dat het woord van God uitkwam, heeft hem de reden, dus het woord van God, doorlouterd. Er was een loutering nodig. Er was een loutering in het leven van Jozef nodig. Hij kwam als het ware in een smeltkroes terecht. En hij geloofde in de belofte, maar de beproevingen waren ontzettend zwaar. God ging door de omstandigheden gebruiken dat Jozef alleen nog op hem ging vertrouwen. En wat moest er gelouterd worden? Dat hebben we gelezen, die totale arrogantie van deze jongeman. Die moest gebroken worden. Die arrogantie die ertoe leidde dat zijn broers hem haatten en dat Jacob hem bestrafte voor zijn hoogmoed. Het schuim moest uit zijn leven. Er moest puurheid komen. Want wat zou er gebeurd zijn als die loutering niet had plaatsgevonden? Wat zou er dan gebeurd zijn als deze jonge man onderkoning wordt en de tweede belangrijkste man op de hele wereld zal zijn, in de toenmalige wereld? Hoe zou die met roem, weelde en aandacht en succes en leven tot zijn eigen eer en glorie? Hoe zou die daar doorheen komen? Ik zag op internet een club van 27. Daar heeft hij misschien nog nooit van gehoord. Maar dat noemen ze de Forever Young Club. Forever Young. En wat is dat, die club van 27? Dat zijn geweldige muzikanten die in de leeftijd van 27 jaar zijn overleden. Er staat geschreven hierover: in de regel zijn de leden van de club van 27 invloedrijke muzici met een levensstijl gekenmerkt door overmatig drugs- en alcoholgebruik. Dat zijn mensen, sommigen ken ik, die naar de muziek heb ik geluisterd in mijn jonge jaren, die heel veel invloed hadden in de muziekwereld. Die een hele geweldige gave hadden, maar hun karakter was niet gevormd. En je kunt je voorstellen wat er met Jozef zou zijn gebeurd als die onderkoning wordt, als die onderkoning is en de belangrijkste man wordt in dat rijk. Hij wordt verkocht als slaaf. Jacob wordt bedrogen. maar je oogst datgene wat hij gezaaid heeft. En dan komt hij in het huis van Potifar terecht, zoals we daar gelezen hebben. En de vrouw van Potifar wil hem verleiden. Er staat daar in Genesis 39, vers 7 en 8. Er staat, en het gebeurde na deze tijd, na deze dingen, dat de vrouw van zijn heer haar oog op Jozef liet vallen en zei, slaap met mij. Maar hij weigerde. In Genesis 39, vers 11 en 12, toen niemand van de mensen van het huis daar in huis was, dat ze hem bij zijn kleed pakte en zei, slaap met me. Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter en vluchtte naar buiten. En het bijzondere is van die reactie van Jozef is het volgende, dat hij zegt, hoe zou ik dan dit grote kwaad doen en zondigen tegen God? Je ziet in deze situatie dat hij een intieme, vertrouwelijke omgang blijft houden met God. De enige bescherming die goed, die standvastig is, als het gaat over reinheid en rein zijn, dan is het zo dat het ontzettend belangrijk is dat mensen, en vooral spreek ik nu de mannen aan, dat er echt een diepe relatie met God moet zijn. Een intieme, vertrouwelijke relatie met God. Ik vind het namelijk heel indrukwekkend dat hij niet zegt, hoe zou ik nu zondigen tegen uw man? Want hij heeft me over alles gesteld. Geen sprake van. Wat hij zegt, hoe zou ik kunnen zondigen in deze situatie tegen God? Hij wordt klaargemaakt. Hij wordt klaargemaakt om te regeren. Te komen, zoals de meesten van jullie misschien wel weten, dat hij moet gaan leiding geven zo dadelijk over 7 jaar overvloed in het land. En hij krijgt dromen en dan laat hij dat zien dat er 7 jaar zeven jaar overvloed zal zijn en 7 jaar een hongersnood. Jozef moet klaargemaakt worden om zijn broers te ontmoeten. Dat hij niet wraak gaat nemen. Hij moet klaargemaakt worden om te regeren. En hoe gebeurt dat? Door leed, door pijn, door vernedering, door verdriet, door eenzaamheid, door verlatenheid. En als je dat leven dan bekijkt, als je dat zo bestudeert, dan kun je je afvragen, waar is nu God? Waar is nu God in al dat pijn en al dat verdriet en al die teleurstelling? Want God lijkt niet in te grijpen. Niet toen hij in de put zat, niet toen hij verkocht werd, niet toen hij vals beschuldigd werd, niet toen hij in de gevangenis terechtkwam, niet toen hij vergeten werd. Waar was God? Kan ik hem wel vertrouwen in mijn lijden? Was God er niet bij? Het bijzondere is, als je deze geschiedenis echt goed bestudeert, dan zie je overal de verborgen hand van God. Sommige mensen hebben geteld wat er allemaal in het leven van Jozef toevallig is of per ongeluk. Jacob moest Jozef naar zijn broer sturen om te weten te komen hoe het met hen ging. Jacob ging ervan uit dat die broers in de buurt waren in Sichem. Maar dat waren ze niet. Anders had hij zeker zijn lievelingszoon niet gestuurd. Als Jozef in Sichem arriveert, loopt hij per ongeluk een vreemde tegen het lijf, die hem vertelt dat zijn broers in een afgelegen gebied van ongeveer 30 kilometer verder zijn. Doordat die broers op die afgelegen plek zijn en Jozef daar is, komen die broers ermee weg dat ze Jozef laten verdwijnen. En door een verhaal op te hangen dat hij waarschijnlijk is verscheurd door een wild dier. Ruben, de oudste zoon, was er tegen dat Jozef zo slecht werd behandeld. Hij is toevallig weg toen die handelaren toevallig langskwamen en hem verkopen en hij wordt naar Egypte gevoerd. Toevallig is hij daarmee bij het hof van de farao. En zo kun je eigenlijk de hele geschiedenis, die hangt samen van ongelukken en toevalligheden. En als je dan terugkijkt en je denkt, wat zou er nu gebeurd zijn als dat niet zo was gegaan? Dan waren een grote aantal mensen ouders zijn omgekomen, zijn eigen familie zou zijn van hongersnoden gestorven, zijn geestelijk welzijn van de hele familie, dat was een geestelijke en grote puinhoop. En het karakter van Jozef was niet gevormd. Weet je, je kunt deze geschiedenis ook niet lezen zonder een samenhang te zien met de geboorte van Jezus. Uit dit volk komt de Messias. In elk detail is God in deze geschiedenis aanwezig. In het kleinste detail. En hoe gebeurt het? Door lijden heen. Door moeite heen. Door vernedering heen. En in die vreselijke jaren van Jozef van die slavernij, dan zie je eigenlijk dat de uitkomst is een diamant die schittert. Daar zal ik over 2 weken met u verder over nadenken. De aanleiding is dat ik hierbij bepaald werd, dat is de moeite die we kennen in de gemeente van veel chronisch zieken, zwakken, zorgen die er zijn, het lijden, het geestelijk lijden, het lichamelijke lijden. En dat je de vraag kunt stellen, is God zichtbaar? Weet hij daarvan? Heeft hij nog alles in de hand? En deze geschiedenis, die geeft ons inzicht. Weet je, ik heb eens ooit een zin gelezen, als God klein genoeg was om begrepen te worden, was hij niet groot genoeg om aanbeden te worden. Er zijn waarom-vragen, ook in deze geschiedenis zijn er grote waarom-vragen. Als ik kijk naar het leven van Jozef of kijk naar het leven van sommige broeders en zusters, dan zijn er natuurlijk grote, grote waarom-vragen. Maar weet je, als God klein genoeg was om begrepen te worden, dan was hij niet groot genoeg om aanbeden te worden. En ik wil heel erg graag nu een tijd even nemen om te bidden. Om te bidden voor de moeite die je misschien zelf kent in je leven. De moeite die je misschien kent door vernedering. De moeite die je misschien kent door lijden heen. Door afwijzing. Door niet aanvaard zijn. Dat komt allemaal in deze geschiedenis, komt dat zo tot uitdrukking. De moeite die mensen kennen, zoals Lea, dat ze niet geliefd zijn. De moeite ook van die zonen, de broers van Jozef, wat ze voor afwijzing hebben ervaren. De hunkering en het verlangen wat niet beantwoord werd. En ondanks alles werkt God er doorheen. Het is diep ontroerend. En weet u, als God zo klein zou zijn dat ik het zou begrijpen, dan was hij niet groot genoeg om hem te aanbidden. Laten we zo gaan staan, dan wil ik u heel graag voorgaan in gebed. Vader, deze geschiedenis zo rauw, Laat zo het mensenhart zien, laat zo lijden zien. Laat zo moeite zien, laat zoveel zien wat mensen elkaar kunnen aandoen, hoe ouders kunnen falen, hoe er moeite is in een gezin, hoe er lijden is, verdriet, rouwen. En we willen u zo danken dat het zo onverbloemd is opgeschreven in uw woord. Er wordt niks goeds gepraat. Er werd gewoon de rauwe werkelijkheid wordt er opgeschreven. En ondanks of dankzij al deze dingen komt u tot uw doel. Het loopt u niet uit de hand. U bent soeverein dat u zelfs deze gebrokenheid kunt gebruiken om tot uw doel te komen. Heer, als we ons bewust worden hoe de stammen van Israël zijn samengesteld, hoe die zijn geboren, dan kunnen we alleen maar een hand op onze mond leggen dat u daardoorheen en door dit volk heen de Messias laat geboren worden. U bent soeverein, ook in ons leven. U bent soeverein in de ziekte, u bent soeverein in onze nood, en u weet ervan. En soms is dat alles wat we weten, dat u het weet. En dat geeft troost. Zo wil ik bidden voor de zieken, voor die gezinnen die echt ongeneeslijk ziek zijn. Ik wil u zo bidden voor uw diepe genade. Ik wil u zo danken dat we u mogen kennen van hart tot hart en dat u bij ons bent. In Jezus' naam. Amen.